Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV morgenochtend, 26 december, tweede kerstdag, is er om 9:30 de HGVV kerstviering. Iedereen is heel hartelijk welkom. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van evangelisatiewerk in India via Net Foundation. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze eerste kerstdagavond willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En we denken dan met name aan Marieke in Afrika, de familie Bogert in Israël, de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adriaan Stan in Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia, ook Roemenië, ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten op deze eerste kerstdag door te gaan zingen uit de lofzang van Maria. En wij zingen daarvan de versen 4 en 5. De lofzang van Maria, vers 4, des Heren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk, ook het vijfde, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht. De lofzang van Maria, vers 4 en 5.
Geliefde gemeente, laten we deze avond belijdenis van het geloof doen met de Kerk van de Reformatie en de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18, waarboven geschreven staat van de menswording van Jezus Christus. Wij zingen in antwoord erop uit Psalm 145, daarvan het zesde vers, 145 vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Geen grens. 145 vers 6 na de geloofsbelijdenis met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen, enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknechts gestalten is aangenomen heeft en de mensen gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden aan het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit de zaden Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen.
Thank you.
gemeente, laten wij nu eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere almachtige en barmhartige God, wij buigen ons voor u neer, nu u ons samenbrengt in uw huis, of wij door de techniek met deze dienst verbonden zijn. Wat is het een wonder, Heere, dat het vandaag kerstfeest is. Dat wij mogen herdenken dat de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, naar deze wereld is gekomen. Dat Hij mens is geworden, net als wij, om in onze plaats te kunnen staan en dat Hij daarvoor een rechtvaardig mens geweest is, in alles gelijk uitgenomen de zonde. Daarin blijkt uw grote trouw. We hebben dat beleden dat uw belofte vervuld is. Uw macht is groot, Heere, en uw trouw die zal nooit vergaan. En laat dan zo deze avond uw woord door de kracht en het licht van de Heilige Geest in alle helderheid mogen klinken. Geef ons de woorden in de mond. Maar ook, Heere, dat wij de woorden horen, dat gaat ook niet zonder de hulp van de Heilige Geest. Dat u onze oren en onze harten daarin openmaakt. En dat zo het woord in ons leven een kracht van God zal zijn tot zaligheid, tot behoud. Verlost te worden van de schuld van de zonde en van de macht van de zonde. Zodat uw naam de eer zal krijgen in het leven van een ieder van ons. U kent ons, Heere. U weet onze omstandigheden, hoe wij naar uw huis zijn gekomen of thuis of elders deze dienst mogen meemaken. Heere, als er nu geen honger is in ons hart, geen verlangen naar het kennen van u en de gerechtigheid van de Heere Jezus heel persoonlijk, dan kunt u dat toch werken door uw Heilige Geest, die onweerstaanbaar werkt, die door alle weerstand die er aan onze kant is, heen breekt. Heere, wat bent u groot en goed. Wat bent u een wonderlijk God, dat u het werk van het zaligmaken van mensen helemaal zelf doet. Dat u daarin, Heere, ons niet nodig heeft, maar ons wel gebruikt. Ons ook wel inschakelt, ons daarin ook betrekt. Maar het geeft zoveel verwachting, Heere, dat we mogen weten dat het niet van ons afhangt, maar dat het vast ligt in u, in uw eeuwige liefde, in uw raad, in uw plan en in uw besluit. En uw plannen, Heere, die falen nooit. Zo dragen wij uw gemeente aan u op hier in Waarder. In het bijzonder ook in deze dienst. Help allen die een taak hebben, Heere. Laat alles met orde mogen gebeuren. De organist dragen we aan u op en de koster, de broeders van de kerkenraad in het inzamelen van de gaven. En dat zo, Heere, dit een eredienst mag zijn tot uw eer. En wij bidden vooral het werk in de gemeente. Geef daarin wat nodig is, het ambtelijke werk. Geef liefde en wijsheid om het te mogen doen. En bidden we in het bijzonder ook voor onze broeder, dominee Tramper. Geef hem moed en kracht, Heere, nieuwe moed en nieuwe kracht om in deze gemeente herder en leraar te zijn waar u hem geroepen heeft, en dat hij met vreugde en met vrucht zal mogen arbeiden. Dat bidden wij ook voor zijn vrouw die hierin aan zijn zijde staat. Wil ook haar ondersteunen en sterken en hen tezamen daarin zegenen met hun gezin, Heere. Wees hen zeer nabij, een vurige muur rondom hen. Heere, breid zo uw koninkrijk uit hier, maar ook overal in de wereld. We hebben namen genoemd van mensen die op andere plaatsen in deze wereld in uw dienst staan, ver bij ons vandaan, Heere. En dat u hen helpt en de moed en de kracht geeft om te staan op plaatsen die vaak moeilijk zijn, de fronten waar de aanvallen van de boze zo hevig kunnen zijn, Ook vaak onder moeilijke of gevaarlijke omstandigheden. We denken aan de situatie in Israël. We bidden om vrede, Heere, dat u daar deze oorlog ook voor zou gebruiken om de ware vrede te werken van het geloof in de Heere Jezus, ook in uw volk Israël, maar ook in de Palestijnen, ja, ook in Hamas, Heere, voor u is dat niet te moeilijk. Allen die in de zending werken en die in het evangelisatiewerk betrokken zijn, Heere, zegen hen, help hen daarbij, dat zo zij mogen ervaren dat u, Heere, het woord vrucht laat dragen. En ook allen die om hen heen staan, dragen we aan u op. Geef hen wat nodig is. Zegen ook de gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk. Wil daarvoor de woorden in de mond geven, Heere. Wij geloven dat u dat doet. Wij smeken dat u dat op een bijzondere en overvloedige wijze wil doen, zodat mensen bereikt worden met het evangelie. Maak ons allemaal evangelisten, Heer, op de plaats waar u ons stelt. Dat zo, Heere, de gemeente een stad op de berg mag zijn en een licht op de kandelaar. Wij dragen aan u op die het moeilijk hebben, misschien in het bijzonder in deze dagen van kerst, die eenzaamheid ervaren of gemis voelen, een lege plaats die gekomen is, die tijdens de kerstdagen en aan het einde van het jaar zo kan schrijnen. Heere, troost dan zoals u dat kunt, beter dan dat mensen dat kunnen. Ontferm u naar uw grote barmhartigheid, ook over ons land en volk, Heere. Doe ons tot u wederkeren. Geef ons een overheid die naar u luistert, naar uw woord en naar uw heilzame geboden. Wil zo in deze dienst onze harten openen, de harten van kinderen, van jonge mensen, van volwassenen, van degenen die ouder zijn geworden, Heere, om uw woord te horen en daarin het kind van Bethlehem, de Heere Jezus Christus, te ontmoeten. Iets van wat Simeon heeft mogen doen, hem in de armen nemen en u daarin de lof toebrengen, Heere. Wil ons gebed horen, ons helpen in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig, onfeilbaar woord voor de schriftlezing, voor de prediking in de brief aan de Filippenzen. En wij lezen uit het tweede hoofdstuk de versen 1 tot en met 18. Wij lezen uit Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. Filippenzen 2. Te beginnen bij vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijnde, maar een ieder zie ook op hetgeen dat van de anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook en verblijd ook uw lieden met mij. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Wij gaan nu eerst nog zingen uit Psalm 89. Wij zingen de versen 2 en 3. Psalm 89 vers 2, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En ook het derde, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. 89 vers 2 en 3. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit de Filippenzenbrief. Ik lees u de versen 5 tot en met 7. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 7. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde geen roof geacht heeft aan God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Wij schrijven als thema boven de preek: Christus aan de mensen gelijk geworden. We hebben 3 aandachtspunten. Ten eerste letten wij op zijn komst, ten tweede op zijn leven en ten derde op zijn heerlijkheid. Christus aan de mensen gelijk geworden, zijn komst, zijn leven en zijn heerlijkheid. Gemeente, wij hebben allemaal gehoord van Willem van Oranje, die zo belangrijk is geweest in de ontstaansgeschiedenis van ons vaderland, van Nederland. En toen op hem een moordaanslag werd gepleegd, die toen mislukte, toen heeft zijn vrouw, zijn derde vrouw, Charlotte van Bourbon, die heeft hem verzorgd. En dat deed zij zo gedreven, met zoveel overgave, met zoveel liefde, met zoveel zelfopoffering, dat ze al haar krachten daaraan gegeven heeft. Zoveel toewijding heeft ze daarin betoond, dat, ja, de Heer heeft dat gezegend, maar dat Willem van Oranje in leven bleef. Maar zelf had ze zoveel gegeven van haar krachten dat ze totaal uitgeput was. En dat het haar het leven kostte. Indrukwekkend voorbeeld van liefde en van zelfopoffering. Zelfopoffering. Echte zelfopoffering, dus niet doen alsof of de indruk wekken, indrukwekkend willen zijn, maar echte zelfopoffering. Een gemeente, wat is dat kostbaar? Wat is dat bijzonder als je dat tegenkomt in deze wereld? Als je dat merkt in onze samenleving. Dat is als een diamant die schittert, die daar ligt tussen de stenen van het grind. En die ene steen, die schittert zo bijzonder. Als iemand daadwerkelijk zoveel liefde heeft, dat hij zichzelf opoffert voor de ander. En dat valt op. Er gaat iets van uit, toch? In een wereld die vol is met egoïsme. Vol met zelfbedoelen. Zelfliefde. Eigenliefde, zelfzucht. Egoïsme. En dan zelfopoffering. En Paulus schrijft daarover hier in de Filippenzenbrief. En daarbij wijst hij naar de Heere Jezus Christus. Hij is de enige die dat volmaakt heeft gedaan. Zichzelf opgeofferd. En hoe? Door de hemel te verlaten. Het licht van de nabijheid en de gemeenschap met zijn Vader. Die plaats waar hij werd aangebeden door legers van engelen. Die heerlijke plaats heeft hij verlaten om naar deze aarde te komen. Om hier geboren te worden, om mens te worden. Geboren in de donkere nacht in Bethlehems stal, gewikkeld in doeken, gelegd in de kribbe. Hij was gewillig om die weg te gaan. Dat is niet iets dat hem overkomen is, waaraan hij niet kon ontkomen. Maar hij wilde die weg gaan, gedreven door onpeilbare en eeuwige liefde. En hij wist heel goed dat dat de weg was van het hout van de kribbe naar het hout van het kruis, om daaraan genageld te worden, te lijden en te sterven, letterlijk zichzelf te offeren voor de zonde, voor zondaren, om de zonde weg te dragen. Daarin schittert zijn onuitsprekelijke liefde. En Paulus schrijft erover aan de gemeente van de Filippenzen. En hij roept daarin de gemeente op. Hij zegt: dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Hij gebruikt dat als een aansporing. Het is blijkbaar nodig dat de gemeente dat hoort, zodat ze dat in praktijk zullen brengen, of meer in praktijk zullen brengen, zodat zij in de gemeenschap met Christus zullen groeien en dit de vrucht zal zijn. Zelfopoffering, daarvoor is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. Hij heeft zichzelf vernederd, schrijft Paulus in deze brief. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij die de eeuwige God is en bleef, toch is hij mens geworden. Zijn zelfvernedering, dat staat toch in schril contrast met hoe wij van nature en in onszelf zijn, of niet? Wij zijn toch mensen die hoger op willen. Wij willen vooruitkomen. Wij willen meer worden en groter en altijd hoger komen. En de Heer Jezus is uit de hoge hemel neergedaald op deze aarde. Ja, maar is het dan verkeerd om vooruit te willen komen en hoger op te willen komen? Dat is niet altijd per definitie verkeerd. Maar als dat ons hart beheerst, als dat ons hoogste streven is, als we dat doen, ja, zelfs ten koste van de dienst van God en van onze naaste, dan tekent dat ons zondige bestaan. Dan tekent dat wij mensen zijn die gevangen zijn in de gevangenis van ons eigen ik. Daar worden wij niet gelukkig van. De Heer Jezus die heeft zijn positie die hij had in de hemel verlaten. Wat schittert dat dan tegen die donkere achtergrond van wie wij in onszelf zijn. En Paulus zegt in onze tekst: die in de gestalte van God zijnde geen roof geacht heeft aan God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Wat betekent dat nu allemaal? Laten we daar eens over nadenken. Die in de gestaltenis van God zijnde. Dus hij had die positie in de hemel van goddelijke heerlijkheid. Hij is de eeuwige God, zonder begin en zonder einde, de almachtige, de alwetende, de overal tegenwoordige God. Ja, maar hield hij dan op om God te zijn toen hij naar deze aarde kwam? Nee, dat niet. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Hij bleef God, maar hij verliet wel die positie, die gestalte van God. En zijn goddelijke natuur, die heeft hij als het ware bedekt met zijn menselijke natuur. Die heeft hij daaronder, onder die menselijke natuur eigenlijk verscholen. Hij werd echt mens. Of om het anders te zeggen, hij heeft toen hij uit de hemel kwam en hier op aarde geboren werd als een kind klein en teer, om op te groeien, te leven, te sterven. Toen heeft hij voor zichzelf geen gebruik gemaakt van zijn goddelijke macht en heerlijkheid. Dat wilde de duivel wel. Die zei, toen hij hem verzocht in de woestijn, zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. Maar hij deed het niet. Hij heeft zichzelf, staat hier, vernietigd. Je zou ook kunnen vertalen, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt van die goddelijke heerlijkheid en macht. Dat heeft hij niet gebruikt voor zichzelf hier op aarde. Hij gebruikte het wel tot eer van zijn vader, tot nut van de mensen. Bijvoorbeeld als hij doden levend maakte. Denk even aan het dochtertje van Jairus. Of aan die jongeling te Nain. Of aan Lazarus, zijn vriend, die in het graf lag. Lazarus, kom uit! En Lazarus kwam uit. Daar bleek zijn goddelijke macht. Het was alsof hij op dat moment even het kleed van zijn menselijke natuur optilde. Even kon zien zijn, iets van zijn goddelijke heerlijkheid. Maar niet voor zichzelf. Hij heeft zichzelf vernietigd. Leeggemaakt. Van die heerlijkheid die hij als God had in de hemel. En hij is naar deze aarde gekomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Net zoals jij, als u, als ik, is hij geworden echt mens. Dat betekent vatbaar voor vermoeidheid, zwakheid ervarend. Sterfelijk. Hij kon sterven als mens. Hij was vermoeid, hij lag daar te slapen onder in het schip toen het stormde. Hij is in alles aan ons gelijk geworden. Het moest ook. Om onze plaatsvervanger te zijn. Behalve de zonde. En dat was ook nodig, dat hij geen zonde had, zodat hij niet voor zijn eigen zonde gestraft is, maar voor mijn zonde. En voor de zonde van allen die tot hem de toevlucht nemen. Hij heeft zichzelf vernietigd en is de mensen gelijk geworden. Hoe aangrijpend, gemeente. Dit kunnen wij nooit peilen. Die onmetelijke zelfvernedering die de Heer Jezus heeft willen ondergaan. Dat hij de hemel verliet en hier op aarde kwam waar het donker is door de zonde en de gevolgen van de zonde. En hier op aarde omringd werd door mensen die hem gehaat hebben, beschuldigd hebben, niet begrepen, veroordeeld hebben, aan het kruis geslagen. En zijn hele leven moet dit zijn reine en tere ziel lijden veroorzaakt hebben, dat hij gevoeld heeft, gezien, gemerkt, de vijandschap tegen God, zijn vader en tegen hem. de hoogmoedige godsdienst, de eigen gerechtigheid, de huichelachtigheid, de dubbelheid van de mensen om hem heen. Dat was lijden voor hem. Hij wilde het. Zo wilde hij hier op aarde mens zijn. Zo is hij naar deze aarde gekomen, de eerste keer. In zijn geboorte, in zwakheid, te lijden en te sterven. Straks komt hij nog een keer, dan in kracht en heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. Zijn komst naar deze wereld, dat was onze eerste gedachte. De mensen gelijk geworden. De tweede gedachte is zijn leven. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Dus hij heeft hier op aarde geleefd, zegt Paulus. Hij is echt mens geworden. Maar dat niet alleen. Hij kwam hier in de gestalte van een dienstknecht. Er staat eigenlijk in de oorspronkelijke taal in het Grieks in de gestalte van een slaaf, doulos. Dus hij werd mens, maar niet om koning te zijn in het paleis te Jeruzalem. Niet om hier door mensen gediend te worden, maar hij kwam hier op aarde, hij werd mens om te dienen. Dat heeft hij ook zelf nadrukkelijk uitgesproken. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om mijn leven te geven tot een rantsoen, dat betekent tot een losprijs voor velen. Dus de Heer Jezus op aarde geboren en dit tekent zijn leven. Hij was een dienstknecht. Een slaaf, om de losprijs te betalen. De gemeente, dat brengt ons toch tot de gedachte van, ja, waarvoor was dat nou eigenlijk nodig, die losprijs? Nou, dat was nodig om ons vrij te kopen. Dus hij wilde in de gestalte van een slaaf komen, om ons te verlossen uit de slavernij waar wij van nature allemaal in gevangen zijn. De slavernij van de zonde. Misschien zeg je ja, dominee, zo voel ik dat niet. Het zou zomaar kunnen dat hier iemand zit die zegt, dat ervaar ik niet zo. Ik ben een trouwe kerkganger. Ik ben vrij. En het gaat eigenlijk goed in mijn leven. Ik doe mijn best te luisteren naar het woord van God. Ik doe mijn best om goed te zijn voor mijn medemens. En nu zegt u dat ik een slaaf ben van de zonde. Van nature. In uzelf. En ik ook in mijzelf. Zijn wij gebonden aan het kwaad. Het zit heel diep in ons. En als je dat niet voelt, als je dat niet ziet, dan wil ik eigenlijk vragen, maar heb je dat nou nog nooit gezien? Of mag je ervaren dat God door zijn genade je daarvan vrij heeft gemaakt? Als dat zo is, dan is dat een heerlijk wonder. Dan ben ik daar van harte verheugd over. En dan toch, als dat waar is, dan zul je met mij instemmen. Dat niet volmaakt is hier op aarde, die vrijheid. Ik bedoel, in het geloof wel. En de psalmdichter die zingt daarover. Mijn ziel, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Maar in de praktijk ervaar je toch nog die banden van de zonde, de macht van de zonde, of heb jij dat niet? Ik heb dat wel. En dat doet mij verdriet. Dat beleid ik voor de Heere. En dan begrijp ik de psalmdichter ook heel goed, die zegt, o God, verlos mij uit de banden waarmee de boze mij beknelt. Ook een kind van God, die zo spreekt, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus dat is allebei waar. Aan de ene kant te mogen weten door genade, door het geloof, door Christus, doordat Hij in deze wereld gekomen is om te dienen. Verlost, God heeft je wel gedaan. Aan de andere kant, o God, verlos mij uit de banden. Dat is het toch allebei. En Paulus wel tenminste. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, zegt hij, door Christus Jezus. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus. Allebei. Hoofdstuk 7, één hoofdstuk, hoofdstuk 8 ook nog. Allemaal heel dicht bij elkaar. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat zijn twee kanten van dezelfde munt, toch? Die twee kanten tekenen het leven van Gods kinderen, toch? Catechismus zegt het, dagelijkse bekering. Verdriet, hartelijk verdriet over mijn zonde. Hartelijke blijdschap in God door Christus. Afsterven van mijn oude mens. Opstaan van de nieuwe mens. Nou, daar is de Heer Jezus voor gekomen. Om mensen die in zichzelf slaaf zijn van de zonde, gebonden, vrij te maken. Om hen te dienen. Daarvoor werd hij een dienstknecht. De gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, aangenomen. Dus de vraag komt onweerstaanbaar naar iedereen vanavond toe, hier in de kerk of thuis. Heb je de dienst van de Heer Jezus nodig? Of had hij voor jou, voor u niet geboren hoeven te worden in deze wereld? Kun je jezelf daarin nog redden en op de been houden? Oh ja, toen net hadden we het daarover. Misschien is er ook iemand die zegt, ik heb dat nog nooit zo gezien. Ik voel dat ook zo niet. Ik ervaar dat niet zo, dat ik in mezelf een slaaf ben van de zonde. Ik leef toch zo goed mogelijk. Ik doe toch mijn best om te luisteren naar de Bijbel. Ik ga trouw ook naar de kerk. En goed voor mijn gezin, mijn vrouw en de mensen om me heen. Wat wilde u nu eigenlijk zeggen? Ja, ik geef aan iedereen het zijne. Nou, ik zou eigenlijk nog een stapje verder willen gaan. Iets dieper daarop door willen gaan. Ik zou eigenlijk even naast jou willen komen zitten, of naast u. Geef je echt aan iedereen het zijne? Echt waar? Doe je dat? Geef je ook echt aan God wat hem toekomt? God is je schepper. Hij heeft je gemaakt. Alles wat je bent en wat je hebt, heb je van hem ontvangen. Is dat te merken in jouw leven? Leef je in dankbaarheid tegenover God? In toewijding aan de Heere. Of om het met de samenvatting van de wet te zeggen, heb je hem lief boven alles. Met al wat in je is. Echt waar? Nee, dat hebben wij niet. Dat lukt ons niet. God lief hebben boven alles, je naast als jezelf. Struikelen we elke dag in. Dat kunnen we de Heere vergeten. Uren, dagen misschien, weken, hem voorbij leven. Ja, we zeggen onze gebeden, maar ons hart, is dat er echt bij? We lezen onze Bijbel, maar dringt het echt door? En brandt er een vuur van liefde voor deze goede God die zijn Zoon gegeven heeft in mijn hart, elk ogenblik? Wordt mijn hart in beslag genomen door het mooie dat ik om me heen zie en dat ik zo graag in deze wereld wil hebben? Of de drang om mijzelf in deze wereld te bewijzen, mijn eer en macht te laten schitteren. Ach, denk daar eens over na. Dan moeten je ogen toch voor open gaan. dat wij in onszelf arme zondaren zijn die een zaligmaker nodig hebben. En daar is hij voor gekomen. Voor zo iemand als jij, als u, als ik ben. Dit is de zeer blijde boodschap dat de Heer Jezus mens is geworden om een dienstknecht te zijn. Onze dienen, wat hebben we dat hart nodig? En wat blijft dat hart nodig in ons leven tot onze laatste snik? En wat is dat zoet en heerlijk als je zijn dienst kent in je leven? Dat je met je zonde en met je ellende tot hem je ter genezing mag wenden. Als je dat elke keer weer doet. Jongens en meisjes, daar hoef je echt niet oud voor te zijn. Hebben jullie geen zonde? Ouderen. Ach, ons hart is een fabriek van afgoden. Daar woelen allerlei driften, boze, zondige begeerten. Bij mij wel, ook na ontvangen genade. En als God me niet vasthoudt, dan komt het niet goed. Als de Heer Jezus mij niet dient. Als Hij mijn schuld niet wegwast. Ik mag, ja, maar zegt iemand, maar dat gebeurt één keer, hè. En dan mag je dat toch weten. Dan gaat dat toch niet meer, dan komt die schuld toch niet meer terug. Als Hij je zonde wegneemt, dan zijn ze toch weg. Begrijp wat u bedoelt, dat is ook zo, gelukkig wel. Maar denk je er nooit meer aan? Komen ze nooit meer in je gedachten terug? Bij David wel. Heere, denk niet meer aan de zonde van mijn jeugd. Dat denk je misschien ook wel eens. Wat heb ik toch gedaan toen ik jong was? Of Paulus die zegt, ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Ik ben de grootste van de zonde. Paulus, dat is jou lang vergeven. Ja, dat weet ik wel. Maar dat blijft voor mij een reden tot verootmoediging en een diep besef dat ik Christus nodig heb. En ja, je wilt het toch elke keer weer horen, of niet? Ja? Stel je voor, als je 25 jaar getrouwd bent, je vrouw zegt ik houd van je, dan zeg je toch niet, dat wist ik al lang. Daar word je blij van. Als de Heere vanuit zijn woord opnieuw dat in je hart laat komen. Als dat woord opnieuw kracht doet in je hart. Als je het mag weten, mijn schuld uit uw boek gedaan. Daar word je toch blij van. Dat wil je toch elke keer weer horen. Dat is toch eigenlijk ook de bron van vernieuwing van je leven. Maar de Heere, dan wil ik ook niet meer zondigen, want u bent zo onuitsprekelijk goed. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hoewel hij nu in de hemel zit in heerlijkheid, is het nog steeds zo dat hij zijn handen naar je uitstrekt, naar mensen hier op aarde, om hen te dienen. Dat hij gekomen is om te zoeken wat verloren was. Voel je je zo verloren? Zwak en schuldig. Christus is in deze wereld geboren om mensen zoals jij, een jongen, een meisje, een man en vrouw zoals u, zalig te maken. Hij is zo'n gewillige zaligmaker. Hij heeft zichzelf vernederd, de gestalte van een slaaf aangenomen. Kijk, hij knielt op de grond bij de voeten van zijn discipelen om die te wassen. Dat toont de kracht van zijn liefde. De Heer Jezus was sterk genoeg om dat te kunnen doen. Zijn zelfvernedering. Hij is zo gewillig om jou te helpen in je strijd. Om u te verlossen uit die banden om je zalig te maken. Zijn leven als dienstknecht om zondaren zalig te maken. Onze derde gedachte is zijn heerlijkheid, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En dan staat er in vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Ja, zegt iemand, dat is waar. Nu is hij in de hemel, in de heerlijkheid van zijn Vader. Hij stond op uit de dood met een verheerlijkt lichaam, is opgevaren naar de hemel. En hij mocht gaan zitten aan de rechterhand van de Vader en daar zit hij nu. En nu is aan hem gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En nu is hij bezig, ook vanavond, om een gemeente te vergaderen door zijn woord en geest tot zichzelf en tot het eeuwige leven. En die gemeente die bewaart hij ook. Maar ik wil toch nog iets meer zeggen. Als ik het derde punt noem zijn heerlijkheid, dan denk ik niet alleen aan de heerlijkheid die hij nu in de hemel heeft. Maar dan denk ik ook aan de heerlijkheid die hij hier op aarde had. Dat is wel iets om even over na te denken, want Jesaja die zegt toch in zijn profetie over de Heer Jezus, hij had geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus met andere woorden, hij was een gewoon mens. Als je hem zou kunnen hebben gezien zou kunnen hebben, dan zou je daarin niet iets indrukwekkends aan zijn menselijke gedaante hebben gezien. Dat is niet, dan moeten we denken aan dat hij niet bijzonder groot of sterk of indrukwekkend was. Dat was er niet, zegt Jesaja. Het is geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar wat bedoelt u dan met die heerlijkheid die hij toch had hier op aarde? Nou, ik denk even aan het feit dat de herders kwamen in die donkere nacht in Bethlehems velden naar de stal. En als ze daar Jozef en Maria en het kind gevonden hebben, dan staat er en ze gingen heen en ze vertelden het overal aan iedereen. Dan moet toch iets bijzonders, iets van heerlijkheid zijn wat ze gezien hebben. Hun hart was er zo vol van dat ze het aan iedereen moesten vertellen. Dat heb jij misschien ook wel als je iets moois hebt gekregen. Iets prachtigs hebt gezien. Dan wil je het vertellen. En zo was bij de herders. Ik denk even aan de wijzen uit het oosten die gekomen waren om hem te aanbidden. Eerst naar Jeruzalem, maar vandaar naar Bethlehem geleid. En die hem daar aanbidden. Die hebben iets van heerlijkheid gezien. Maar het was dus een heerlijkheid die je niet kon zien met het blote oog, maar die je zag met het oog van het geloof. Het geloof dat rust op het woord van God, wat de Heere over hem zegt. Dat hebben ze gezien in dat kind van Bethlehem. Nou, toch is er nog iets meer over te zeggen. Ik denk even aan de manier waarop hij geleefd heeft hier op aarde. Gepreekt heeft. Zijn woord was met gezag. Hij sprak niet als de schriftgeleerden. De mensen merkten het verschil. Er zat iets van zijn heerlijkheid in, van zijn waarheid. Ze hebben het gevoeld. Wie hij was. Dat bleek in zijn spreken, in zijn woorden. Er was ook iets van zijn heerlijkheid toch. Toen hij sprak daar met die Samaritaanse vrouw. Bij de put, bij de bron. Zoveel ontferming toonde voor deze vrouw. Of die vrouw die bij hem gebracht werd, gegrepen op de daad van overspel. En toen ze hem wilde vangen en hij zei, ja, zij moet gestenigd worden, jullie hebben gelijk. Maar wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En toen gingen ze allemaal weg. De oudste eerst. En de jongste uiteindelijk ook. Alleen hij bleef staan, hij was zonder zonde, hij kon die steen werpen en hij deed het niet. Dus de heerlijkheid van zijn genade en zijn liefde. En die heerlijkheid van Christus die schitterde het meest toen hij zichzelf aan het kruis offerde. Maar zijn gezicht verdorven was door het lijden, getekend door wat hij meemaakte. En toen daar hij bespuugd en bespot aan het kruis hing. En men zei, laat hem afkomen van het kruis als hij de Zoon van God is. Toen hij daar bleef hangen, naar het scheen machteloos aan het hout genageld. Toen bleek daar de heerlijkheid van zijn onpeilbare liefde. Dat hij zo wilde sterven en lijden. Voor zondaren, voor vijanden. En gemeente, dat is wat we bedoelen. Als we zeggen, hij is de mooiste. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Nee, niet om zijn uiterlijke verschijning. Maar om wat hij gedaan heeft. Dat hij zichzelf heeft opgeofferd aan het hout van het kruis. Om mij van de eeuwige straf van de hel te verlossen. Omdat er een weg geopend zou zijn naar de hemel, naar de heerlijkheid van zijn Vader. Heb je daar oog voor gekregen? Zien jullie het, jongens en meisjes, wie de Heere Jezus is? Wat hij heeft gedaan. Ja, dit is die allergrootste parel die schittert in deze donkere wereld. Door zijn zelfopoffering. Zijn liefde. En Paulus schrijft daarover aan de gemeente van de Filippenzen. Omdat hij wil dat zij zo hem zullen navolgen. Nee, op die manier kunnen wij het nooit, zoals Jezus Christus het gedaan heeft. Hij deed het volmaakt. Om ons de weg naar de hemel te openen. Dat hoeft ook niet meer, dat is gedaan. Maar begrijpt u dat verlangen bij Paulus? Heb je dat ook? Ik wens te zijn als Jezus, zo heilig en zo goed. Dat ik op hem zou lijken. Er gaat iets van uit in deze wereld. Er zit iets moois in, iets heerlijks, iets van God. Als wij niet bezig zijn om onszelf te bewijzen. Dat zit diep in onze natuur, in onze aard. Om onszelf te profileren. Om onszelf naar voren te werken met onze ellebogen, die ander iets naar achter duwen, zodat ik wat naar voren kan. Ik eerst, ik het beste, ik het meeste, ik het mooiste. Dat is gewoon in deze wereld. Maar de Heer Jezus deed het omgekeerde. Hij heeft zichzelf ontledigd. Paulus die tekent dat, hij is mens geworden. Zodat hij mensen zou kunnen verlossen. Laat dat gevoel van Christus in u zijn. De gemeente, dat is een diep geheim. Want dat gaat tegen onze natuur in. We hebben zo'n verlangen om ervoor te zorgen dat wij erkend worden. Dat wij dat wij worden geaccepteerd en geëerd en meetellen, erbij horen. En de Heer Jezus heeft het allemaal losgelaten. Hij heeft het allemaal overgegeven aan zijn Vader. Dat is een weg van strijd en lijden geweest. Een weg van gebed, waarin hij nachten bad. Een weg van geloof, wat hij als mens beoefend heeft. Zo heeft hij de zijnen lief gehad tot het einde. Paulus zegt, laat dat gevoelen van Christus in u zijn. Wat is dat heilzaam in een gemeente? Wat is dat nodig in deze wereld, waar mensen opkomen voor zichzelf, waar mensen zichzelf omhoog werken? Maar dat je gelooft dat dat niet nodig is. Ik zeg niet dat je niet je best mag doen, maar dat het niet om jezelf gaat. Dat je verlangen hebt om voor de Here je best te doen. Om voor de Here te leven. Wat is dat nodig in deze wereld waar steeds minder mensen hun Bijbel lezen, dat ze zo in ons leven iets mogen zien van Christus. Iets mogen zien van hoe goed het is om de Here te kennen. Als je genade kent, als je Christus kent, dan hoef je deze aarde niet te veroveren. Want dan geloof je wat de Heer Jezus gezegd heeft. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. De Heer Jezus heeft gezegd, die zijn leven zal verliezen, die zal het vinden. Verliezen om Christus wil, ja, het kan je alles kosten. Maar je zult er goed mee zijn, want hij zal geven dat je mag delen in de heerlijkheid van Christus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. Ja, daarbij valt alle aardse roem in het niet, zo te mogen delen. De heerlijkheid van Christus, hierdoor het geloof, straks volmaakt in de ervaring bij hem te mogen zijn. En voor altijd ten volle zijn onpeilbare liefde te mogen ervaren. Gemeente, het is de moeite waard de voetstappen van de Heere Jezus te volgen. Laat dat gevoelen in u zijn, die zichzelf heeft vernietigd en aan de mensen gelijk geworden, opdat mensen door hem straks aan hem gelijk mogen zijn in zijn heerlijkheid. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 2 en daarvan het vierde vers. Psalm 2 vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2 vers 4. gemeente, laten wij danken en bidden. Heren, het einde der aarde erken uw heerschappij. Een koningskind geboren in Bethlehemstal. Om op aarde te leven, om te lijden en om te sterven. Omdat de meerderheid van de mensen hem niet erkend hebben. Zichzelf wilde handhaven, op de been houden. Hun eigen positie angstvallig bewaard hebben. En daarvoor hem aan het kruis hebben geslagen. Kruis hem. Weg met deze. Hij is het niet waard dat hij leeft. En toch zal straks elke knie zich buigen van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus de Heer is. Als hij straks in heerlijkheid voor de tweede keer naar deze aarde komt, als de koning der koningen, omringd door zijn engelen met het geluid van de bazuin, zijn heerlijkheid gezien zal worden, dan zal niemand meer kunnen ontkennen dat hij daadwerkelijk de koning der koningen is. Dan zullen al de zijnen met vreugde hem aanbidden en te voet vallen. Al zijn vijanden zullen toch moeten buigen en erkennen dat zij het verkeerd gehad hebben. Dan is het te laat. Vandaag is het nog een dag van genade, een dag om tot hem te komen. Hij strekt zijn handen naar ons uit om ons te dienen. Daarvoor is hij gekomen. Hij wilde de voeten van zijn discipelen wassen. Hij wil al onze zonden wegwassen. Heere, laat dat de vrucht zijn van de prediking. Wil het verkeerde wegnemen in het spreken en in het luisteren. Laat uw woord meegaan in ons hart, dat we erover nadenken, dat het een kracht van u zal zijn tot zaligheid. Ga met ons als we van deze plaats gaan. Bewaar ons over de onveilige wegen. Breng ons waar we ons heen begeven. Wees in het bijzonder bij ons als we alleen thuis komen. Ontferm u, Heere. En geef ook aan de dag van morgen een goede viering van het kerstfeest. Heere, zo nogmaals bij dat grote wonder te mogen stilstaan. Ja, geef ons iets van dat verlangen, van het wat bleek in het leven van Anna, die niet week uit de tempel, dag en nacht, en daar de zaligmaker mocht aanschouwen. Heere, u zij de lof, de eer en de aanbidding, dat bent u waard. Hoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden, alleen om Jezus wil. Amen. En gemeente, we gaan tenslotte zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 11 en 12. 132 vers 11, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ook het 12e, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. 132 vers 11 en 12. geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.